Een goedemorgen. Zijn er vragen? Prachtig.
Alles is opgelost.
Alles is opgelost, precies. Ik ga een beetje verder. Ik ga eerst even een kleine herhalingen en dan verder proberen te gaan in de materie die we gisteren aangesneden hadden. Het gaat om die transformatie. Ja, transformatie. Om dat andere bewustzijn, dat niet anders is, maar dat eigenlijk altijd aanwezig is, maar waar we aan voorbij leven. We hadden die drie symbolen, hè, transformatie van plantenwereld in bloemen, vogel, hè, en edelgesteente, weet je wel, dat waren zo'n beetje de symbolische dingen. En we hadden gezien dat in de grote spirituele tradities altijd eenzelfde soort diagnose aanwezig is. Er is een sluier, een waan, waar mensen in gevangen zitten. En er is een scheuren van de sluier, er is als het ware een doorbreken, het doorzien van de waan. En dan hadden we begonnen met iets te zeggen over die waan. Nu, dat is belangrijk, ik moet altijd een paar correcties aanbrengen. Hè. Dus de waan zit hem in het mentale. Maar er is op zich niets mis met het mentale, er is niets mis met denken. Alleen het denken moet gebruikt worden. En wat er veelal gebeurt, is dat wij verslaafd zijn. Iets obsessief hebben, iets in dat denken, dat zich voortdurend maar herhaalt en dat nog eens denkt. En alle pijnen die weer, en alle beledigingen, en alle dingen die herhaald, die blijven draaien, hè? En er is iets, maar op zich is er met denken iets mis, dat is iets schitterends zelfs, hè? Dat mentale. Alleen, het is een construct, en dat is prachtig, hè? Dus wanen zijn op zich ook soms heel mooi, hè? Maar het is wel een waan, en belangrijk is dat we dat doorzien. En wat gebeurt er? Nu en dan bloeien er, bij wijze van spreken, bepaalde, hè, dat is zo, zegt men, 600 jaar, 400 jaar voor Christus begonnen, zijn er mensen die inderdaad doorbraken naar dat, hè, Lao Tse, Boeddha, en dat Jezus en zo, van die mensen die inderdaad dieper zagen, of dieper, ja, dieper gewaar zijn van de werkelijkheid, en daarover spraken. En wat gebeurt er dan? Leerlingen horen dat, hè, en maken daar een nieuw conceptueel systeem van. Dus dat wat in het begin dus een doorbraak is van een enkeling, wordt weer van, jij moet dat en dat en dat en dat geloven. Een paar overtuigingen die je moet hebben, en als je die overtuigingen niet hebt, dan is je leven in gevaar, of weet ik. En in veel perioden was dat echt zo, de dwaling heeft geen recht. Hè? Dat zei de oude kerkvaders en, nou ja, en er zijn, u weet dat allemaal, de geschiedenis. Nu is het niet zo dat die wanen alleen zouden voorbehouden zijn aan religieuze systemen. Want achter elk religieus systeem zit nog die schittering van die eerste ervaring, als je goed kijkt waarschijnlijk. Die waan is universeel. Daar ontsnapt niemand aan. Of je nu gelooft of niet gelooft. Dat doet het eigenlijk niet. En de seculiere wanen die er geweest zijn, die waren bij wijze van spreken nog vreder. Dus de religies hebben geweld gebruikt. Hè? En denk aan nu de strijd tussen soenieten en shiiten. Maar dat was even goed. Een paar honderd jaar geleden hier hetzelfde aan de hand. Hè? Dat vergeten wij altijd, dat hebben we hetzelfde hebben gedaan. Denk aan de, hè, om een heel karikaturaal voorbeeld te noemen, de psalmenstrijd. Hè? Maarten Tart heeft er een prachtig boek over geschreven in Maassluis, omdat ze elkaar de hersenen insloegen, omdat ze de psalmen anders, want een allerhoogste wou dat je die psalmen zo zong. Hè? En niet, dat is eigenlijk ongelooflijk zoiets, en dat is een soort tragiek. Hè? Hè? Religieus zeggen we, de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Hè? Wij hebben iets van dat totale, globale openheid. Maar dat is verwarrend. En wat gebeurt er dan? Dan maken wij niet God, dan zijn wij niet naar het beeld, wij maken een God naar het beeld van het mentale, naar onze overtuigingen. En God denkt zoals ik denk. En die weet precies wat goed is en niet goed. Dan draaien wij het om. In plaats van die ruimte en die mildheid, en die gaan wij dan inderdaad, en dat is een soort tragiek. Dat zie je in religieuze systemen. Dat zie je natuurlijk ook in die seculaire grote systemen. De geschiedenis van de 20e eeuw is daar natuurlijk een gruwelijk voorbeeld van. Hè. 20 miljoen doden door het Stalinisme in de Gulag, denkt men zo ongeveer. Dat is meer dan de bevolking van Nederland. 10 miljoen doden in de Eerste Wereldoorlog. Dat was niet religieus gemotiveerd. Hè? En uiteindelijk kwamen ze elkaar tegen. Hè? In de Westhoek in Vlaanderen. Hè? En nou ja, je weet het allemaal aan de sommen. En hebben ze om een stukje modder. Hè? Die loopgravenoorlog, dat was om onder de meters. 10 miljoen jonge mensen. Wat een waan. 10 miljoen. Heel de bevolking van België ging er bij wijze van spreken aan. Allemaal jonge mensen in de kracht met al hun potentieel, met al hun schitterende, hè? Denk aan die oorlogspoëten. Is er mooiere literatuur gemaakt? Is toch verschrikkelijk. En dat was omwille van de macht. Hè? Want niet alleen onwetendheid, hè? Dat zit dan in de religie, maar ook dus andere giffen. Die machthebbers die dachten, ja, we gaan nu zullen de boel is klaren. Hè? We zullen de lucht is klaren door een duidelijk korte oorlog te voeren. Ja, ongelooflijk. En historici zeggen dat meer en meer. Dat is eigenlijk doorgegaan op andere vormen tot met de Tweede Wereldoorlog. Hè, met zijn ongelooflijke vernietiging. En dat waren seculiere wanen. De prachtige principes van het marxisme, die ontaarden in een soort onverdraagzaamheid van de middenklasse en de kleine bezit, weet ik wat, en dat je blijft zuiveren. Want je voldoet niet aan de norm. Dat is allemaal mentale concepten, dat is toch verschrikkelijk. Daar zie je het destructieve van een mentaal systeem dat zich verabsoluteert. En dat het inderdaad het naakte gelaat van de individuele mens niet meer ziet. Jij vraagt om begrip, om aandacht, om al die dingen, hè? Het gaat om iets, hè? En ik ben natuurlijk niet de enige, dat leest u in veel literatuur. Wij zijn nu op een moment toe, als wij niet een ander bewustzijn krijgen, dan gaan wij onszelf als soort vernietigen. Als wij blijven groeien, hè, we hebben nu juist een crisis achter de rug, en soms lees je de dingen over die, hè, dus als het achteruit gaat, dan noemt men dat negatieve groei. We zijn zo verslaafd aan het woord groei, hè, en dat kan natuurlijk niet, het is nooit iets dat altijd maar blijft groeien. Hè. Je rijpt je rot, hè. Dat kan niet. Wij moeten een ander. En daarmee is dat ontwaken, hoe je dat ook wilt noemen, dat we anders met dingen omgaan, anders met milieu, anders met de natuur. Want dat mentale, en dat weten we allemaal uit ervaring, hè? We hebben dat in deze sessie nog niet gedaan, maar veel sessies doe ik dat, dan gaan we een loopmeditatie doen, dan staan we gewoon stil en kijken, alleen maar kijken, zonder gedachten, gewoon maar kijken. En dan zie mensen, dan worden ze erg ontroerd, of dat is het belangrijkste wat er dan gebeurd is. Maar die natuur is daar altijd. Die schoonheid van die weien en die dauw en weet ik wat allemaal wat je ziet, en die glinstering van het licht, die is er altijd. Maar gewoonlijk lopen wij zo door het bos dat het mentale helemaal zo bevangen zijn door onze gedachten en emoties, dat we niet zien dat er een spinnetje kruipt en dat er schitterende paddenstoelen staan. En dat weet ik wel allemaal. En dat wonder van, nou ja, noem maar op, van een vallend blad. Is er iets mooier. Wij zien dat niet omdat wij gevangen zijn in dat mentale. En dat gaat natuurlijk niet alleen om de natuurbeleving. Het gaat om veel meer. Het gaat om de relatie met elkaar. Dus dat is wel belangrijk. Wanen zijn dus universeel. En het eerste wat we proberen te doen is te zien inderdaad dat dat een waan is, dat dat een opinie is. En er is niks mis met een opinie, maar fixeer ze niet, wees er niet aan gehecht. Als de voorwaarden zijn, komt de bloei vanzelf. Belangrijk is dat we die wanen eens wat van dichterbij bekijken. En er zijn er velen. En ik ga proberen, en dat is een hele moeilijke, de voornaamste waan aan te pakken. En, nou ja, daar zou heel veel over te zeggen zijn. De voornaamste waan is gelijk ook het, ja, iets heel moois, hè? Dat is altijd het dubbele. Iets heel moois kan ik perverteren in het meest gevaarlijke. Gelijk het communisme, gelijkheid van alle mensen, perverteert in het meest gruwelijke systeem. De grootste waan is de waan van het ego, het ik. En gelijkertijd is dat iets geweldig. Ik zeggen is dat het diepste wat je kunt doen. Velen van u hebben kinderen of kleinkinderen, die weten wat dat is, dat bewustzijn doorbreekt naar dat ik. Dat is natuurlijk iets geweldigs. En toch is dat een heel gevaarlijke waan. Kan dat ontaarden in een heel gevaarlijke waan? Want hoe gebeurt dat? Wat is het ik dat ontstaat door het identificatie? Ik identificeer me met iets. Identificatie, er zitten twee Latijnse woorden. Idem, hetzelfde, hè? En facere, ik maak iets hetzelfde. En zo werkt de ego-waan. En dat is ook onvermijdelijk, hè? Begrijp niet, er is niks fout, hè? Het is alleen, dat kan ongelooflijk, hè? Dus dat zit al bij kinderen, hè? Op den duur leren ze, hè, Jantje heeft honger, en dan leren ze ik, en dan mijn, mij, mijn, mij, mijn. Hè. Prachtig, een stuk speelgoed wordt mijn. En als dat dus afgepakt wordt of kapot gaat, dan kan er een ongelooflijk groot verdriet zijn. Hè, dat kan echt een heel diep, want dat is een stuk identificatie geweest. Dat is met knuffels zo, maar dat is ook met objecten zo. En het object op zich, dat kan een heel hoogtechnologisch, weet ik wat, zijn, maar dat kan ook een stuk hout zijn dat de vorm van een dier heeft, dat doet er niet toe. Het is mijn. Het tragische is dat identificatie met bezit, dat gaat dus door heel ons leven. En rijpe mensen, veel van u hebben dat natuurlijk ook al meegemaakt, als sterfbedden of zo, dan verandert dat zo ongelooflijk radicaal, want je kunt niks meenemen. En je bent niet meer waard als je weinig of veel hebt. Dat is, uw ring is verloren en dat maakt u niet minder of meer waard. Dat is, nou ja. Maar wij hebben er allerlei betekenissen aan gegeven. En, die identificatie. Hè? En dat is zeker in onze westerse cultuur, maar eigenlijk in alle culturen. Bezit is belangrijk. Hè? Bezit. We zitten op iets. Hè? Goed, laten we dat maar te ver, maar dat bezit. Hè? En er is niks mis met dingen te gebruiken, maar dat die identificatie met mijn bezit. Want dat dus iets bezitten geeft een stuk veiligheid en voldoening, maar dat blijft niet. Ik koop allemaal modieuze kleren en volgend jaar zijn ze allemaal uit de mode, moet ik zeggen. Dus daar zit heel onze consumptiemaatschappij op gebaseerd, heel de reclame. Als je dat koopt, dan hoort je erbij. Dan word je geïnitieerd in die groep. En sommige dingen zijn not done. En dat is soms heel bizar. Hè? Dat is natuurlijk erg zo bij, zeker bij puberende kinderen in middelbare scholen. Kan dat echt een terreur zijn. Je moet de juiste merken dragen. Onzin natuurlijk, want die merken, je betaalt voor het merk en hetzelfde product is een vierde van de prijs als je hetzelfde product zonder dat merk zou kopen. Hè? Dat, waar gaat het om? En die codes die zijn per groepen, subgroepen zijn die heel anders. Hè? Ik moet er ook wel soms mee lachen, omdat ik woon nu in een volkswijkje en daar zijn ook bepaalde codes en ik ken die niet. Hè? Maar dat is not done. Hè? Weet ik veel. Hè? Ik zeg ze maar iets, hè? Er zijn allemaal mannen met die mast, maar er is in mijn straat geen hele man die niet getatoeëerd is. Dat zijn allemaal van leuke mensen, daar gaat het niet om, maar hè? Echt van dat volkstype. En die hebben allemaal wel heel grote auto's. Hè? Want dat is een stuk identiteit. En die gaan allemaal naar de sportschool, die hebben allemaal heel dikke kuiten, weet je wel. En die hebben allemaal van die ook kledings. Dat je niet, dat doe je niet. Maar weet ik veel, sandalen dragen, wat ik altijd doe. Zeg ze maar eens. Goed, maar er zijn allemaal van die, die hebben dus dure kleren. En in het begin was dat verwarrend. Oh ja, dat is toch, dat zijn toch mensen met een laag inkomen. Maar wat is dat eigenlijk? Hè? Dat is, waar zit het dan in? Het zit inderdaad in dat, maak nu een karikatuur, maar dat is veel zo. En we gaan nu een beetje terug naar dat ego-identificatie met bezit. Want er zijn andere identificaties van het ego uiteraard. Maar is wel een heel gevaarlijke waan. Hè? En eigendom is sowieso een waan. Maar het is een collectieve waan die we afgesproken hebben, waar we mee akkoord zijn. Hè? Ik heb een geweldig park en ik ben rijk en ik heb een groot landhuis. Prachtig landhuis, een groot park met elabomen en dat is van mij. En ik loop altijd door het park en ik zie de bomen niet eens. Dat is wel van mij. Dan denk ik altijd tot hoe hoog. Hè? Tot in de stratosfeer is het van mij en tot te diep. Hè? Tot in de aarde, ik weet het niet, maar dat zijn natuurlijk, en dat mag, hè? Die kan dat door papier laten zien, dat is gewettigd, dat is van mij. Het is natuurlijk een collectieve waan waar we leven en dat mag. Hè? Zo'n groot gebouw, dat is van mij. Hè? Hè? Ja? En dat geeft mij aanzien en waardigheid en hè? Is dat zo? Ik heb ook een periode gehad dat ik moest bedelen, hè, voor inderdaad voor dat gastenhuis te vernieuwen en de kerk te restaureren en zo. En dan zag je tot uw ontsteltenis dat rijke mensen niet geven. Die geven niet. Dat is iets heel raar.
Daarom werden ze rijk.
Wat zeg
je? Daarom werden ze
rijk. Juist, die geven niet. Dat is iets heel, heel bizar eigenlijk. Hè. En, nou ja. Het gaat maar identificatie. Er zijn natuurlijk, er zijn ook allerlei, dat kan op een gezonde manier dat bezit zijn en dat kan, er kunnen allerlei, perversies van ontstaan, hè, door inderdaad, dat kan. Wij identificeren ons ook met, en dan, dat is veel subtieler, hè, met onze intelligentie bijvoorbeeld. Met ons beroep, onze maatschappelijke rollen, onze, hè, en vooral met de beelden die anderen van ons hebben. En als die wegvallen, kan dat ongelooflijk problematisch zijn. Mensen zien mij zo als een topatleet, de topscorer van Nederland. En iedereen bewondert die mensen, die zijn zo atletisch en zo geweldig, weet je wel. Wauw, wat een leuke man. Hè. En dan lees je die zijn biografie en dan zak je door de grond. Dan weet je niet wat je leest, wat een angst, wat een frustratie, wat een pijn, wat een voortdurende ellende om aan die maatstaf te voldoen. En hè, er zijn de verschillen in het Nederlands, hè, van Kieft en van topscorer van het hockey en weet ik wat. Je weet niet wat je leest. Wat een terreur, topsport. Geen enkele plezier in het spel. Geen enkel. En in het team zelf was er nog een geweldige... Nou, noem maar iets wat. He, dus dat zijn allemaal... Maar ik ben wel gehecht aan die status. En dan valt die weg. En dan val ik in een onnoemelijk zwart gat. En dan ga ik aan de drugs. En dan ga ik... He, allemaal die, je kent al die voorbeelden. Ze zijn... Wat is dat? Er is nog een heel belangrijke, nou, we kunnen daar later nog verder op ingaan, hè. Dat is de identificatie met een beeld van ons lichaam. Ik heb een bepaald beeld van mezelf, hè, en dat ben ik. Ik ben zo. En dat kan positief zijn als je heel mooi bent en model en heel atletisch. En dat kan heel negatief zijn. He, dat weet je allemaal. En dat is gewoonlijk ook vals. Denk aan heel de problematiek, he, van de anorexia. He, dus mensen die denken dat ze echt moddervet zijn en die graadmager zijn. Die hebben dus die zien de werkelijkheid niet. Die hebben een beeld en ze willen bijbehoren bij weet ik wat. En wat je ook in de topsport tegenkomt, de mensen die voortdurend gezond aan het eten zijn, omdat die vetpercentage voortdurend gemeten wordt. Dat is allemaal zo gruwelijk als je dat leest. Ik heb een bepaald beeld van mijn lichaam. Ik ben dat beeld. En als daar niet, hè, dat mijn haar moet zo zitten, dat moet zo, en anders dan. Het mooie van de weg die wij proberen te gaan, is ons te leiden naar een innerlijk gevoel, gewaar zijn van het lichaam. Want het lichaam is Boeddha. Het lichaam is het, maar je moet dat goed begrijpen. Niet het beeld, het mentale beeld dat ik van mij heb, want dat lichaam wordt oud en dat krijgt reuma of artrose. Dat is onvermijdelijk, dat kan niet anders als je oud wordt, dat krijgt alle gebreken. Maar er is een innerlijk energieveld dat je kunt gewaar zijn, een innerlijk lijf, en dat is prachtig. Of je nu ziek of gezond bent, of dat is het, dit. Het merkwaardige is, mensen die veel oefenen op dat weg, die worden gewoonlijk ook vrij mooi oud, hè? Als je die oude zendmannen ziet, of die zendvrouwen, er zit een soort, omdat die niet identificeren met het met het beeld, het mentale beeld, maar met de werkelijkheid. Het lichaam is iets geweldig. Het lichaam is het. Maar niet het beeld dat ik ervan heb. Niet de dwang, het obsessionele. Voel, als u zit, wees gewaar van de globaliteit van dat lichaam, zoals het hier nu zit, dit. En je neemt alles mee, de blokkades, de dingen, de eventuele pijn, alles dit. Alleen maar dit. Zo ongelooflijk simpel. En dit leidt tot echte spiritualiteit, ja, het woord vind ik ook ongelukkig hoor. Maar ik heb geen beter, tot echte, moet ik zeggen, rijpheid en wijsheid. En dat kan in een religieuze context of buiten een religieuze context. Het gewaarzijn, de aandacht. Daar gaat het.